Richteren hoofdstuk 7, waar wij zo ongeveer terecht waren gekomen in vers 16. Neem de draad maar even op bij vers 15 van Richteren 7. Daar staat: en het geschiedde als Gideon de vertelling deze drooms en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij en hij keerde weder tot het leger van Israël en zeide: maak u op, want de Heer heeft het leger der Midianieten in uw liederhand gegeven. En hij deelde de 300 man in drie hopen, drie groepen betekent dat gewoon. En hij gaf aan ieder een bazuin in zijn hand. Ik vraag me altijd af waar je in hemelsnaam in de gauwigheid 300 bazuinen vandaan haalt. Te meer, daar er zojuist al 10.000 minstens weggegaan waren, ook al met een bazuin. Dus het waren goede dagen voor de muziekinstrumentenindustrie. Hij gaf aan ieder een bazuin in zijn hand en ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. Dus er zat toch wat in die kruiken. Maar aanvankelijk waren ze leeg. Daar gaat het om. En dat is het ook natuurlijk. De kruik is toch leeg, dus gaat er een fakkel in. Zo ligt het eigenlijk. Hè? Nou, laten we even vooraan beginnen. Hier krijgen we de hele wapenrusting. Dat is weer eens een andere dan die uit Efeze 6. Dat is ook wel eens leuk, hè? Een andere wapenrusting. Daar staat, ieder kreeg een bazuin van de voerier. Ja, ik heb altijd moeite om me dat voor te stellen. Het zal wel leger groen VT geweest zijn, ja. En zo. Maar niettemin. En iedereen bezuin een shofar. Je vraagt je af of die 300 man daar nou echt op konden blazen. Maar blijkbaar was er aan ambassure geen gebrek. En we hebben het over de bezuin al enigszins gehad. Want ik zeg het weer heel kort. De bezuin is de uitbeelding van de stem van het schaap die inmiddels al overleden is. Zodat het schaap opnieuw tot leven komt. Er wordt opnieuw adem ingeblazen. Niet in zijn mond, maar nou in zijn horen. Want dat is wat er van over is. En het is dan prompt een horen des heils geworden uiteraard. Hè. En kortom, die horen wordt geaspireerd. Wordt adem ingeblazen. Je zou kunnen zeggen, men blies er een H in. Geest, diezelfde letter H, letter H, waar we het vanmorgen ook al over hadden. Hè. Dus er wordt levend gemaakt, de shofar. En dan klinkt het geluid. Het geluid is dan afkomstig van het schaap, of van de ram eigenlijk. Het geluid is dan van de ram, maar dan nadat het gestorven is. En dus is het per definitie een beeld van de opstanding. En als het geluid klinkt, is het uiteraard de boodschap met betrekking tot de opstanding. Nou, we hebben dat net gezongen. Daar juicht een toon, daar klinkt één stem. Dat had dus inderdaad de stem van de bazuin kunnen zijn. Een bazuin. Een stem van groot geluid enzovoorts. We komen dat vaak genoeg in de Bijbel tegen. Dus het is het uitroepen, het proclameren eigenlijk, als het er helemaal over gaat, van de overwinning op de dood en dus feitelijk ook de opstanding van Christus. Daar komt het in het kort op neer. En ik weet niet of je dat geluid van een show van een ramshoorn wel eens gehoord hebt. Eerlijk gezegd, het is geen gehoor. Maar wel herkenbaar. Het is een duidelijk herkenbaar, afwijkend geluid. Het heeft een heel speciale eigen klank in vergelijking met andere muziekinstrumenten. Maar dat komt natuurlijk omdat een shofar van huis uit helemaal geen muziekinstrument is. Het wordt alleen als zodanig toegepast en levert dan een heel bijzondere klank op. Goed, en dan gaan we meteen maar even verder. Want dan kom ik bij de kruiken. De ledige kruiken staat er. Wel, een kruik is gewoon een vat van aardewerk. Een vat wat gemaakt wordt door de pottenbakker. En dat is een Bijbels beeld. Ik bedoel dit, dat aardenvat, zo'n kruik, dat komt nogal eens vaker in de Bijbel voor. In verschillende omstandigheden, in de geschiedenis, maar met name ook in de profetieën. En zelfs in de Nieuwtestamentische brieven wordt het nog aangehaald. Ik zoek die schriftplaatsen nou niet met die op, want in de loop van het jaar heb ik dat ook al een paar keer gedaan. En ik kan niet aan de gang blijven natuurlijk, hè. Dus die vraagt gewoon aan mijn vrouw straks waar de bandjes zijn, waar dat allemaal op staat. En die weet het allemaal uit haar hoofd. Na 5 minuten in ieder geval. Hè? Dus goed, dan gaan we even. Dus vertel ik het gewoon zo uit het hoofd. Een kruik is gemaakt van aardewerk en dus gewoon van klei, van leem zouden wij zeggen. Maar het is gewoon het stof der aardbodem. En een kruik, zo'n geformeerd vat door de pottenbakker, is eigenlijk een beeld gewoon van deze oude schepping, de wereld zoals we hem kennen, die immers gemaakt is uit het stof der aardbodem. Niet alleen de mens, maar al wat op aarde is en al wat op aarde leeft, En uiteraard ook planten enzovoorts. Die zijn allemaal voortgekomen uit het stof der aardbodem. Je kan een plantje in de vensterbank zetten, maar je moet het ding wel zetten in een potje met aarde enzovoort. En, want daar komt hij uit voort. Alles is dus afkomstig uit het stof der aardbodem en is daarvan gemaakt. Eerste plaats natuurlijk de mens. Tweede plaats Israël. Waar in de derde plaats zeggen gewoon, die hele schepping is aardewerk. Keramisch zeggen we altijd maar. Dat is gewoon aardewerk. En het leuke is dat de Bijbel ook nog vertelt hoe het gemaakt wordt. Wij dienen dat trouwens ook te weten. Aardewerk wordt gemaakt met behulp van veel water. Men neemt stof uit de aardbodem, maar er moet veel water doorheen om het te vormen, want water is een beeld van het woord van God. En het is het woord van God dat ook, waaruit ook deze oude schepping tot stand gekomen is. Ja, de Bijbel spreekt dan ook over modderig leem. Dat is leem met nogal veel water, dus het is modderig. Dus het zakt helemaal naar elkaar. Zoveel water zat erin. Het lijkt me iets te veel om er wat van te maken. En er kwam ook niet zoveel van terecht op dat moment trouwens ook. Want het was in Daniel 2. Maar ik ga het mij niet om het verhaal daar. Het gaat me om de uitdrukking die gebruikt wordt. Modderig leem. Het is uit de aardbodem, maar het is vermengd met veel water. En in ieder geval is dat altijd de uitbeelding van Israël. Het zand der zee, stof uit de aardbodem enzovoort, vermengd met water, want hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En door dat water, met behulp van het water, maakt de pottenbakker, die is een beeld van God, staat er in, wat staat dat ook alweer, in Ezekiel en in Romeinen enzovoort, hè, daar staat het allemaal. Door de pottenbakker, dus door God, wordt het vat gemaakt, zoals de pottenbakker dat zelf blieft. De tragiek is alleen, want wij hebben daar problemen mee soms, dat de pottenbakker maakt soms vaten ter onere. Hetgeen een heel nette uitdrukking is gewoon, dat hoef ik toch niet uit te leggen, laat maar zitten. Hè? Maar vaten, je hebt vaten ter onere, die staan ook niet in de keuken, maar één deur daarnaast, weet je wel. En je hebt vaten ter ere. Sommige worden voor eten gebruikt, sommige zijn zo eervol dat ze gebruikt worden voor een of andere, voor de sier of voor iets dergelijks, hè? Ik noem maar wat. Hè? Maar je hebt vaten ter onere en je hebt vaten ter ere. En zo is het in de dingen die God maakt ook. Er zijn dingen die zijn niet zo erg eervol en die zetten we een heel eind weg als het even kan. En er zijn dingen die zijn wat meer eervol en over de vraag of iets eervol is of niet verschillen wij gewoon van mening. Dus daar zullen we ook verder niet over discussiëren. Maar hoe het ook zij, een zo'n vat is gewoon de uitbeelding, bijvoorbeeld, van een mens. Want de mens is een aardevat, daar staat het trouwens ook. Het wordt dan speciaal trouwens gezegd van de gelovige, die ook een aardevat is, alleen staat er niet bij dat hij leeg is, want het is hij inmiddels niet meer. In 2 Korinthe 4 is dat, er staat dat we hebben een schat, deze schat waarover de apostel daar spreekt in de voorgaande 3 hoofdstukken. Hij zegt, wij hebben deze schat in aardenvaten en onder het aardevat verstaat hij uiteraard het menselijk lichaam, wat immers uit de stof der aardbodem geformeerd is. Het is ook hol, er moet er van alles in, daar hebben we het hier ook al eens over gehad. Moet of door het oor naar binnen of door de mond, want je moet of het woord horen of het water drinken. Of het brood eten, of vlees eten, desnoods. Hè. Of het moet via de ogen naar binnen, dat kan ook, want die moeten ook geopend worden. Want de mens is hol en die moet ergens mee gevuld worden. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar zeg het nog een keer. De mens is altijd tegenwoordig op zoek naar wie hij zelf is, naar zijn identiteit. Hij zoekt uit wat er van binnen zit. Hij huurt daarvoor een psychiater, dan wel biechtvader. En die moeten dan uitzoeken ongeveer wat daar binnenin zit. En het antwoord is gauw gevonden hoor. Niks. Nee, je moet niet zoeken wat er nou in zit. Je moet zorgen dat er wat in komt. Daar zit het probleem. Zie? Je moet zorgen dat er voedsel in komt, dat er water in komt, dat er brood in komt, dat er woord in komt, dat er vlees in komt, dat er licht in komt, of wat dan ook maar. Zie? Dat is de gedachte. Zodat de mens dus van nature een hol vat is. Ik hoor hier fluisteren, dat dacht ik altijd al, maar dan gaat het. Ja, jongen, de mens is van nature een hol vat. Daarom klinkt hij ook altijd zo hard, zal ik ook vast even zeggen. Maar je kunt er ook natuurlijk aan toevoegen, even een Nederlandse zegswijze hanteren. De kruik. Ja, want jullie kunnen allemaal. Zie je wel? De kruik gaat zo lang te water tot hij barst. Ja, want hij heeft maar een beperkte tijd. Hij is uit de aarde aards en keert ook tot de aarde weder. Dus met alle kruiken zo, ze gaan toch een keer kapot. Dat vind ik altijd leuk van archeologen, die doen niks anders dan scherven zoeken. Hè? Nou, nog iets anders, maar in mijn gedachten zoeken ze altijd scherven. Ze hebben er trouwens moeilijke woorden voor. Moeilijke woorden voor die ik nooit uit hun hoofd heb kunnen leren. Voor mij blijven het gewoon scherven. Gewoon in het Nederlands in plaats van in het Latijn. Maar goed, het bewijst dus dat... Dat is heel leuk om te onthouden, hoor. Dat is niet zomaar een grap. Het is leuk om te onthouden, want wat blijft er van de mens over? Echt, zelfs letterlijk, scherven. De stukken alleen maar. En dan meestal incompleet. Ja. Wat we dus vinden hier is dat deze kruik, zoals altijd in de Bijbel, een beeld is van de mens, de individuele mens, of zelfs van een heel volk, dat kan ook. Het kan van het hele volk Israël zijn. Het kan zelfs een beeld zijn van de gemeente, maar dat is in het Nieuwe Testament zo, in een bijzondere toepassing uiteraard. Maar in het algemeen is het gewoon de natuurlijke mens. En die kruik is leeg, want dat is de natuurlijke mens. Hij is leeg en hij moet gevuld worden. Het beste schriftuurlijke bewijs voor die gedachtegang vinden we trouwens in verband met de mens, Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij vol was in de hemel. En toen werd hij mens, dan staat er, en de vertalers hebben dat wat moeilijk gevonden, maar dan staat er letterlijk dat hij zich geledigd heeft. Hij was in de gestaltenis God, zegt Filippenzen 2, maar hij heeft zichzelf een geledigd, vernietigd, vertalen de Statenvertalers. Maar er staat echt, hij heeft zichzelf een geledigd, leeggemaakt. Waarom? Wel, opdat hij mens zou worden, staat er ook bij. Hij heeft zichzelf een vernederd, is mens geworden, heeft menselijke gestalte aangenomen, gestalte van een dienstknecht aangenomen, enzovoorts. En hij is gehoorzaam geworden, hij heeft het woord in zich opgenomen, en hij is gehoorzaam aan het woord geworden, en hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, zelfs een schandelijke dood, de dood des kruises, staat er. En daarom, omdat dat gebeurd is, daar komt de ommekeer, daarom heeft God hem vervolgens ook uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is enzovoorts. En die positie van Christus wordt vervolgens beschreven een paar hoofdstukken verder in Colossense. En daar staat gewoon dat in hem, in Christus, in, begrijp me goed, de mens Jezus van Nazareth die opgestaan is en in de hemel is, in die mens woont al de volheid der Godheid. Want hij heeft de gedaante van een mens aangenomen, maar in hem woont de volheid Gods. Een ander woord voor volheid is gewoon inhoud, hoor. Wat is er in die kruik? Nou, de volheid Gods. God heeft zichzelf gebracht, gemanifesteerd in die mens. Daar stond hij op, maar meer nog, daarom werd hij verhoogd en daarom is hij het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts, precies zoals het in Hebreeën, Colossense en ook in Korinthe, 2 Korinthe 4 inderdaad, gezegd wordt. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En hij is onze voorste, eerste leidsman. Dat betekent dat het bedoeling is dat wij mensen die van nature leeg zijn, eveneens gevuld worden met diezelfde volheid Gods. We moeten immers vervuld worden, waarmee ook alweer? Met de geest, nou dat zeg ik. Dat is de volheid Gods. De geest Gods is immers gewoon het leven, de natuur, het wezen van God. God is immers geest. Nou, met hem moeten wij vervuld worden. Met zijn leven moeten wij vervuld worden. Want dit is slechts de buitenkant, dat is een leeg aarden vat. Dat moet gevuld worden met het leven, met de aarde, het wezen van God zelf. Dat klinkt wat moeilijk, dat weet ik wel. Maar niettemin staat het er zo, dus ik moet het wel zo zeggen. Petrus zegt, ijskoud zou ik bijna zeggen, maar Petrus zegt dat wij der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn. Nou, dat is lijkt me wel duidelijk. En die goddelijke natuur, die geestelijke dingen zijn geplaatst in en wonen in een aardenkruik. En dat is de situatie van de gelovigen, ook van vandaag. En de bedoeling is inderdaad dat die kruik een keer barst. Er gaat nu nog te water, maar het is geen Bijbelse uitdrukking overigens. Maar de kruik breekt ooit een keer, inderdaad. En dan wordt geopenbaard dat wat erin zit. En daar zijn we weer terug bij het oude beeld van de besnijdenis. De omhulling, de kruik, het aardevat, wordt weggenomen. En wat zich daarin bevindt, wordt dan openbaar. En de kruik heeft de functie om de schat, of de wijn, of het water, of wat dan ook maar, de olie, niet te vergeten, te bewaren. En zelfs het licht, dat is hier zo. En dat is een wat oneigenlijk gebruik van de kruik, maar niet meer gebeurd. De kruik wordt gebruikt om de fakkel te bewaren. Er zat toch niks anders in, dan kon de kruik erin. En eerlijk gezegd, al die dingen die ik nu even gauw noemde, die in zo'n kruik kunnen zitten, zijn gewoon allemaal gelijk. Hè? Of ik het nou heb over water, of over wijn, of over olie, dat is allemaal het leven van God zelf. Het is de geest namelijk. En dan hebben we het over een fakkel, dat is licht, ofwel vuur en warmte. Dat maakt niks uit, dat is allemaal in de Bijbel, ook bij andere gelegenheden, een type van de geest. En dus van het leven van God zelf, die immers niet alleen geest is, maar ook een verterend vuur. En ook licht. God is licht, God is een verterend vuur, God is leven, God is geest, enzovoorts. God is woord en dus water, God is leven en dus wijn, enzovoorts. Het zijn allemaal verschillende uitbeeldingen van wat in wezen gelijk is. En die dingen komen dus allemaal in die kruiken tegen. En als je een kruik vult met water, wordt het veranderd in wijn. Want dat wordt het. Want als je een mens vult met het woord van God, dan blijkt hij gevuld te worden met het nieuwe leven. En mensen zeggen soms, ik zou dat leven wel willen hebben. Dan zeg ik, dan moet je je Bijbel lezen en bestuderen, moet je je opnemen, dan moet je je eigen maken. Ze zeggen, nou dat kan ik niet, al die dorre lettertjes, daar begrijp ik niks van. En ja, nou ja, dan niet. Of het is mij te theoretisch, hè? Nou ja, dan houdt het op. Want het is de enige, dit is dat leven. Het is hierin vastgelegd, we eten dat en het wordt leven. Wie had gedacht dat gewoon brood leven zou kunnen zijn? Dan praat ik gewoon over de normale dingen in de oude schepping. Hè? Brood is toch ook, dat kun je niet aan zien, maar je moet het eten om leven te hebben. En zo is het met deze lettertjes, met het woord van God. Je neemt het in je op, hè? En het wordt leven. Of je neemt water, je doet water in een kruik, het water komt in een kruik en het wordt wijn. Dat dachten we al, eigenlijk. Want een mens moet vervuld worden, nou, niet met wijn, maar met dat waar de wijn een beeld van is. En dus met de geest. Maar dat was weer Efeze 5, of daaromtrent. Nou, dat is ongeveer het verhaal. Met andere woorden, deze aardenkruik is gewoon een beeld van de mens. Die wat bevatten moet, waar wat in moet, maar die wel degelijk vergankelijk is en die maar een tijdelijke functie vervult. Hij moet gevuld worden met deze dingen, maar hij zal toch, nadat hij zijn functie vervuld heeft, verdwijnen. Dat is de gedachte. En zo wordt het hier ook uitgebeeld, want dan ga ik maar meteen verder. Hij kreeg een ledige kruik, uiteraard, opdat de fakkelen daarin zouden kunnen. Hoe dat technisch gegaan is, snap ik ook niet, want volgens mij gaat de fakkel uit als je hem in een kruik doet. Maar... misschien hadden ze er gaatjes in gemaakt. Ik weet het niet hoor. Het doet er ook niet. Ze hebben het gedaan en daar gaat het maar om. Misschien hebben ze ze pas later aangestoken en de fakkel in die kruik gewoon zo meegenomen. Dat kan natuurlijk ook, weet je veel. Hè? Maar ze namen dat spul mee. En toen zei Gideon, hij zei het tot hen, ziet naar mij en doet al zo. Want hij zegt natuurlijk, kijk, ik ben jullie overste leidsman en volleinder des geloofs. Waar staat het ook alweer, die uitdrukking? Overste leidsman en volleinde des geloofs. Hebreeën 12, vers 1 of 2 misschien, daar. Maar het is een paar versen na hoofdstuk 11, waar genoemd werden al die geloofshelden, waaronder Gideon en Barak en Simson enzovoorts. Zie? Het gaat dus om die geloofshelden. En nadat er zoveel genoemd zijn, waaronder deze Gideon, wordt uiteindelijk de laatste en hoogste, de belangrijkste genoemd. En dan zegt, zie dan op Jezus. Laat ons zien op Jezus, onze overste leidsman. Onze overste leidsman. Die anderen waren ook leidslieden. Maar de overste en voorste leidsman en volleinder, voltooier, vervuller van het geloof. Dat is namelijk Jezus. Want hij heeft geleefd uit het geloof. Niet totdat zijn taak erop zat, maar zelfs tot aan de dood aan toe. Tot de dood des kruises. En daarom, hij is de overste leidsman. En Gideon en al die andere figuren die ook in Hebreeën 11 genoemd werden, zijn daar een voorafschaduwing van, uiteraard. En Gideon als voorafschaduwing van Christus zegt dan ook inderdaad, ziet naar mij en doet al zo. Doe maar precies als ik, volg mij maar na. Zij dan navolgens Gods broeders, zegt Paulus. Of hij zegt, wees alle mijn navolgers. Maakt niks uit, want hij zegt, wees alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Het is het voorbeeld. Weet u, wij moesten altijd leren vroeger, nee misschien nog wel, maar we moesten leren antwoord te geven op de vraag, waarom werd de Heer Jezus mens? En een van de antwoorden is dan, hij werd mens om ons een voorbeeld na te laten. En dan is het altijd leuk, want dan moet je altijd, als je dat nog eens vertelt, dan moet je meteen zeggen, hoezo, welk voorbeeld bedoelt u? Wat, hè? Want het is mooi gezegd hoor, om ons een voorbeeld na te laten. Dat voorbeeld. Nou, dat je fariseeën moet uitschelden voor andere gebroed en geveinsde, hè? Of niet? Of niet? Hè? Nou, dat niet noodzakelijk. Nee, het voorbeeld is uiteraard het voorbeeld des geloofs. Het leven uit geloof. Leven namelijk vanuit het woord van God. Er staat geschreven en je kan hoog en laag springen en een boel me vertellen, maar er staat geschreven en daar hou ik me aan. Dat is leven uit geloof. Volgens de richtlijnen die het woord van God geeft. Dat is leven uit geloof en dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Je moet me dat niet kwalijk nemen, maar er zijn zoveel profielschetsen van onze heiland in omloop. Sommigen zien hem als een provo. Het woord kennen we nou al niet meer, want het is weer 20 jaar terug. Maar, hè, maar als iemand die uitdagend rondging en overal herrie schopte enzovoort, als een oproerkraaier. En anderen zingen, zijn stem was altijd vriendelijk en zijn woorden waren zo zoet enzovoort. En dan denk ik, ja, hij was wel de zoon van Daoud, maar daarom was hij nog geen doetje. In onze betekenis van het woord. Hè. Begrijp u? Hij was het een en hij was het ander afhankelijk van de omstandigheid. Dat is dus niet het voorbeeld. Het voorbeeld is hem niet gelegen in hoe dat in de buiten toe uitzag. Het voorbeeld is gelegen in wat de oorzaak daarvan was. Waarom was hij in de ene kant een uitdager en een ruilschopper, want zo kun je het rustig noemen. En waarom was hij aan de andere kant met ontferming bewogen, staat er enzovoort. Waarom was dat? Wel, dat was gewoon om het woord. Waar men het woord lief had, daar had hij ook lief. En waar men het woord haatte, daar haatte hij ook. Enzovoort. Dat is het voorbeeld wat hij ons inderdaad heeft nagelaten. Dat is ook het voorbeeld wat wij dienen na te volgen. Het voorbeeld van een leven uit geloof. Nou, en Gideon is daar een beeld van en zegt dus, ziet naar mij en doet al zo. Kijk maar goed naar mij, precies zoals wij zien op Jezus of op de verhoogde slang, want het beeld... Het komt nog wel wat vaker voor in de Bijbel natuurlijk, dat men zou moeten sterk zien op bijvoorbeeld Johannes en Petrus. Zie op ons, zei Petrus, mede namens Johannes, uiteraard hè, in handelingen, zie op ons. En prompt, de man die op hen keek, werd ook inderdaad genezen. En hij kon eerst zich niet oprichten en toen kon hij zich wel oprichten. Misschien kom ik daar nog even op terug. Maar goed, gaan eerst verder. Er staat, ziet naar mij en doe al zo en ziet, ik zal komen aan het uiterste des legers, dat wil zeggen aan de grens van het kamp van de Midianieten. En zo zal het geschieden gelijk als ik zal doen, al zo zult gij doen. Er wordt dus niet gezegd, je moet dit en dat, ze krijgen geen andere instructies dan op hem te letten en zo te handelen. En dat gebeurt ook. En hij zegt dan, als ik met de bezuin zal blazen, ik en alle die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bezuin blazen rondom het ganse leger. En gij zult zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Dat is leuk, hè? Voor de Heere en voor Gideon. Maar elke Jood weet dat er maar één naam is die geëerd mag worden, die gediend mag worden. En toch staan er hier twee. Voor de Heere en voor Gideon. Hoe kan dat? Dat is makkelijk. Gideon is de Heere. En de Heere is Gideon. De Heer drukt zich uit in Gideon en de kracht van Gideon is de kracht van de Heer. Of anders gezegd, Gideon is een type van de Heer. En dus voor de Heere en voor Gideon kun je dus ook uitleggen als voor de Heere, namelijk voor Gideon. Of nog andersom, voor Gideon, namelijk voor de Heer. Maar het verschil is in de praktijk niet zo groot. En daar gaat het maar om. Het is precies wat Paulus zegt, wees mijn navolgers gelijkerwijs ik van Christus. Waarmee wij dus navolgers worden van Christus en van Paulus. Maar in de praktijk is daar geen verschil tussen. En zo is het hier ook. Voor de Heer en voor Gideon. Want u dacht dat deze verlossing bestemd was voor Israël. En dat is niet onjuist natuurlijk, maar het staat er niet. Er staat, het is voor de Heer, het is voor Gideon. Want ook als wij verlost worden, worden wij niet verlost ten behoeve van onszelf. Dat zou niet kunnen. Wij worden verlost ten behoeve van de Heer zelf. Wij waren van hem, we zijn van hem afgeweken, we zijn in slavernij terechtgekomen. En wanneer wij verlost en bevrijd worden, is het omdat we terug zouden keren naar de oorspronkelijke eigenaar. En dus naar onze schepper, de Heer zelf. En onze verlossing is dus in de eerste plaats voor hem en niet voor ons. Wij hebben er wel baat bij, natuurlijk. En de heer doet het ook uit liefde voor ons, bijvoorbeeld. Het is ook zo. Maar niet te min is in de eerste plaats voor hemzelf. God is de wereld met zich verzoenende. Waarbij duidelijk moet zijn dat het gaat om hem. Dat het verzoeningswerk ook een werk is wat op hem gericht is. En dus, hier ook, het is voor de Heer en voor Gideon. Nou, alzo kwam Gideon, vers 19, en 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers. En dan zeg je, nou zijn er 200 weg. Maar dat klopt, want ze waren verdeeld in 3 hopen. Van elk 100 man, toch? En 100, dat heb ik al zo vaak uitgelegd, hè. Getal 100. 100, dat zijn diegenen die het koninkrijk binnengaan. 100 staat voor het binnengaan in het koninkrijk. Zoals er 100 schapen zijn die de stal ingaan. Als er 1 zoek is, ja, dan klopt het niet. Dus die 1 moet gevonden worden. Er zijn 100 die binnengaan. Daar zal ik helemaal verder niks over zeggen. En dan gaan we dus verder. 100 die met hem waren in het uiterste des legers, dus aan de grens van het legerkamp kwam hij in het begin van de middelste nachtwaak. Als zij maar even, maar nauwelijks, betekent dat de wachters gesteld hadden. Dus het was nacht geworden en ze hadden nou bewakers om het kamp gesteld. Op dat moment, hè, op het moment dat men zich, dat die Midianieten beangst waren voor de strijd en dus een bewaking hadden uitgezet en zich zouden verdedigen, blijkt Gideon er ook inderdaad aan te komen met de zijnen. En dan staat er, en zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die hun hand waren in stukken. En dat was het dan. Ja, en alzo bliezen die 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En ze hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. Er wordt toch even uitgelegd hoe het moest. De bazuin rechts, dus je moet een beetje orde hebben. De bazuin rechts en de fakkelen links. En dat is het dan. En zo gebeurt het. Nou, als je dat moet verklaren volgens de wetten van de logica, dan hebben we hier een heel moeilijke opgave. He? Want waarom zou je kruiken meenemen als je ze daarna toch kapot slaat? En zo, hè? Een beetje een moeilijke zaak. Ja, die vraag kan moeilijker gesteld worden, hoor. Waarom maakt God de mens uit het stof der aardbodem als hij daar toch toe wederkeert? Zo hebben we hem ook wel eens gesteld, hè? Ja. Ja, opdat uit die mens inderdaad iets zou voorkomen. Wat zou uit die mens moeten voorkomen? Even bij dit beeld blijven, is makkelijk. Wat zou er uit die mens, Adam, enzovoort, wat zou eruit voort moeten komen? De tweede Adam natuurlijk. Of het licht der wereld. Want het volk wat in duisternis wandelt zou licht opgaan en een ster zou voorkomen op Jacob enzovoorts. Natuurlijk, daar was het voor. Zie? Ja, dat is hier de tijdelijke functie van de kruiken. Zijn er een poosje, de fakkels zitten erin. Maar uiteindelijk worden de kruiken gebroken. En dan zeggen wij, dat gaf zo'n boel herrie dat die Midianieten op de vlucht gingen. Huh? Nou, ik heb eens een paard gekend, die deed dat nog niet. Hè? Als het een boel herrie was, dan was hij nog onverstoorbaar. Want het is toch een beetje raar dat een leger daardoor op de vlucht zou gaan. Hè? Dat is het niet werkelijk. Voor een beetje herrie ga je niet op de vlucht. En voor veel herrie ook nog niet, in dit geval. Hè? Nee, men ging op de vlucht om heel wat anders. En daar gaat het om. De Heer streed tegen de Midianieten. En we vinden dat vaak genoeg in de Bijbelse geschiedenis terug. Dat staat er ook, stond er niet ook niet dat ze tegen zichzelf verdeeld werden enzovoorts. Maar in ieder geval raakten ze compleet in verwarring enzovoorts. En dat is ook wat bij andere legers dikwijls gebeurt. Ze verdwijnen soms zomaar ook zonder dat de kruiken kapot geslagen worden. Maar hier gebeurt het op deze wijze vanwege de betekenis, want het stuk slaan van de kruiken is uiteraard gewoon een beeld van de dood van de oude mens. Het wegdoen van de oude mens. Zijn taak zit erop en hij verdwijnt en daar is het licht. En daar is dus ook de overwinning. En dat het met een boel herrie gepaard gaat. Ik denk dat het geluid niet zozeer van de kruik afkomstig was, maar dat het geluid meer afkomstig was van de shofar. Was het meer van shofar? Shofarim of zoiets? He? Shofars dus, hè? In Nederland. Shofarim. Ja, ik denk dat die 300 bazuinen wel wat meer herrie geproduceerd hebben. En ook een beetje luguber geluid komt er eerlijk gezegd wel uit, hoor, uit zo'n ding. Maar in ieder geval, de kruiken werden gebroken. Dus gewoon het beeld van de dood van de oude mens. En het klinken van de bazuin, zowel als het oplichten van de fakkel, is een beeld van het openbaar worden van de nieuwe mens. Of als u het woord mens niet wil hebben, dan vullen we in schepping. Dat is precies hetzelfde. Breken van de kruik is een beeld van het voorbijgaan van de oude schepping. En het licht van de fakkel. En het klinken van de bazuin is een beeld van de nieuwe schepping. En van de openbaring van Christus in heerlijkheid enzovoort. Nou, en dan gaat de vijand vanzelf weg. Nou ja, God, er staat dat de Heer hem zal verdoemen door de adem zijns monds. Waarbij in het midden gelaten wordt hoe hij dat doet met die adem. Of hij gewoon hen toespreekt, waarna zij dood neervallen. Of dat hij misschien op een shofar blaast. Dat kan ook met adem hoor. Maar in ieder geval, de overwinning is daar. De kruiken zijn verleden tijd. En de fakkels en de bazuinen zijn in actie. Dat is het. En in feite is dat dus weer gewoon de besnijdenis. Waarbij de kruik overeenkomt met de voorhuid uiteraard die weggenomen wordt. Hoe dat ook zij, het is dus allemaal een beeld van wedergeboorte, van nieuw leven. Nicodemus had het dus inderdaad heel goed kunnen en ook moeten weten. Ze bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken enzovoorts. Alzo bliezen die drie hopen, nog even op de details. Drie is ook altijd een aanduiding van de opstanding, de derde dag. Een hoop is in het algemeen een hoop stenen. En dat is ook een beeld van de opstanding, zoals die hoop stenen van Gilead. Ja. Dus drie hopen, bliezen, dat heeft te maken met adem en het is dus ook leven. Als ook bliezen, die drie hopen, met de bazuinen. Zal ik nog eens wat zeggen? Een bazuin is een shofar en een shofar heeft een getalswaarde van 580... En zowel de 5 als de 8, oftewel zowel de 500 als de 80, hebben te maken met het nieuwe leven en met de nieuwe schepping. Ik ga het niet verder uitleggen, maar ik haal het alleen even voor sommigen in herinnering. Want we hebben echt alles niet behandeld, hoor. Wat denkt u misschien, maar het is niet waar. We hebben er nog heel wat over gehad. Nou, en dan staat er, en braken de kruiken, want dat is het voorbijgaan van de oude schepping. En ze hielden met de linkerhand de fakkelen, met de rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen, tussen de blaas op de bazuin door, denk ik, het zwaard van de heren en van Gideon. En zij stonden, ieder in zijn plaats, rondom het leger. Leuk is dat, hè? Hoe dat er staat, moet je eens lezen. Dat is vers, want staat er altijd komisch, hoor. Vers 21. En zij stonden, ieder in zijn plaats, rondom het leger. En toen verliep het ganse leger. Dus nou, was nou de strijd en die 300 man met Gideon, dat gelovig overblijfsel zal ik maar zeggen, hè, die stonden daar gewoon met die kruik, de fakkel en het bazuin. En stonden ze te wachten tot Gideon, ja hoor, gaat het gebeuren. Kruikenpot, fakkel aan, fakkel omhoog, bazuin blazen en schreeuwen. En dan stonden ze daar met z'n allen, gewoon stonden er alleen maar, verder niks. En het hele leger, hè, daar raakte in paniek. En die begonnen te lopen en te rennen, ze hadden het zo druk en zo. En zij stonden alleen maar. Nou, hè?
Wel een zwaar.
Er was helemaal geen zwaard, hè? Nee, maar ze riepen het zwaard van Gideon en van de heren. Maar dat zwaard was er verder niet. Het gaat alleen maar om de kracht Gods. Dus de wijze waarop God strijdt. En dus moet je zeggen, wordt het zwaard dus niet in de letterlijke betekenis gebruikt. Want dat hadden ze niet. Dus dat kan niet letterlijk zijn. En dus is het overdrachtelijk. En gaat het om de dingen die hier uitgebeeld worden.
Dat ze wat anders zeggen dan ze moesten zeggen.
Ja, ze hadden moeten zeggen, het is voor de Heer en voor Gideon. Ze zei, het zwaard is van de Heer en van Gideon. En dat betekent natuurlijk dat als het hun zwaard is, is de overwinning ook voor hen. Dus het klopt wel, al is ze formuleren het anders. Maar het leuke is dat het zwaard genoemd wordt, terwijl het zwaard er toch wat anders uitziet dan je zou verwachten. En dat is de les die wij er dan ook inderdaad uittrekken. Begrijp me goed, er zijn in het verleden mensen genoeg geweest die letterlijk met een zwaard gemeend hebben om het christendom te moeten verbreiden onder alle volkeren. Maar zo'n zwaard kennen wij niet. Het zwaard werkt anders, het gaat namelijk door deze opstandingskracht. Dat is het wapen, het zwaard eventueel, maar dat is het wapen wat God gebruikt. Het wapen namelijk van de wedergeboorte, dat is de manier waarop elke vijand overwonnen wordt. En dat is maar alles. En dat kan je nog anders zeggen, want je kunt natuurlijk zeggen, het zwaard is, dat is de Bijbel, is het woord van God, want het staat in Hebreeën. Dan zeg ik, dat is het woord van God, dat klopt, maar wat dacht u dat het geluid uit de bazuin was? Dat is het zwaard dus. Het geluid uit de bazuin is het zwaard.
In 14 staat het ook van het zwaard, zie ik ineens.
Ja. Ja. Maar een van de dingen die ik wel moet opmerken is natuurlijk dat het woord zwaard, zelfs in het Nederlands, in heel ruime betekenis gebruikt wordt. Zwaard heeft de betekenis van wapen en zelfs stuk gereedschap in het algemeen. Dat hoeft nog niet per se zo'n zwaard te zijn als van koning Richard Leeuwenhart of zo, of weet je wel. Maar goed. Nou, een zwaard als dat van Goliath bedoel ik, hè? Zo'n soort zwaard hoeft het niet te zijn. Maar het is wel het wapen waardoor de overwinning in de strijd behaald wordt. Goed, even kijken waar wij waren. Zij stonden ieder in zijn plaats, ze hadden allemaal hun eigen plek en ze stonden daar. Onderling was er bij hun dus geen paniek, ze stonden de plek die voor hen bestemd was, daar bleven ze ook staan. Ze verdrongen elkaar niet en ze hadden ook geen last van die Midianieten. Voor zover ik het in gedachten heb, stonden zij om het kamp heen. En dat betekent dan dat die Midianieten, als ze gevlucht zijn, dan toch tussen die Israëlieten doorgegaan zijn. En helemaal, een beetje een hele rare situatie natuurlijk. Maar zo ongeveer moet het gegaan zijn. Maar zij bleven staan. En daar sta ik dus ook even bij stil. Want ik heb al even genoemd de andere wapenrusting. Namelijk uit, die uit Efeze 6. En dan lees ik hem toch maar even. Als ik het vinden kan. Efeze 6. En neem ik het even heel kort, want er staat in vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. En daarna staat er in vers 13, nog eens een keer hetzelfde. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, zoals een kruik, een fakkel en een bazuin in het geval van Gideon, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Dus eerst heet het staan in vers 11 of eventueel tegenstaan. Dat wil zeggen staan blijven, ook al leunen de mensen tegen je aan, ook al duwen ze je van je plek. Nee, het gaat om staan blijven. En in vers 13 heet het opdat gij kunt wederstaan, inderdaad. Weerstand bieden aan de tegenstander. En alles verricht hebben, de staande blijven. Want de bedoeling van de gelovige is niet dat hij op een honderdje in de strijd bezig is. Maar dat hij de positie die hij heeft ingenomen bewaart. Wel, waarin? Ik zeg het heel precies hoor, dat is een makkelijke vraag. Waarin staat de gelovige? Of waarop? Maar waarin staat de gelovige?
Op het zwaard.
Ja, het woord. Op het woord, dat is inderdaad waar. Hij staat op het woord, daar bouwt hij op. Dat is inderdaad zo. Nee, ik doelde op Romeinen 5, waar staat dat wij roemen in de genade in welke wij staan. Onze positie is een positie in de genade. Wij worden namelijk gebouwd niet op de wet, maar op de genade. Begrijp me goed, wet en genade zijn allebei onderdeel van het woord van God. Maar wij worden gebouwd niet op de wet, maar wij worden gebouwd op de genade. Dat is de positie waarin wij staan en waarin wij ook dienen staan te blijven en waaruit wij ook niet dienen te verachteren. Want sommigen verachteren wel eens van het honk, van de genade. He? Niet van de waarheid in het algemeen, maar van de genade. Dat is de positie waarin wij staan. En de tegenstander, de duivel, de dooreenwerper, die gooit dus de duivel, lazen we net. Hè, en de duivel, dat is diabolos, diegene die alles door elkaar gooit, enzovoorts. Die probeert ons ook van onze plaats te schudden. Hè, zodat iedereen door elkaar holt en er geen orde meer is. Nou, zo is het bij de vijand altijd, bij de media niet enzovoort. Maar bij een gelovige hoort het niet zo. Die heeft een plaats en die dient daar te blijven staan. Dat is de bedoeling. Wij hebben dan ook een strijd, niet tegen vlees en bloed staat er, maar bovendien is het een strijd die niet aanvallend is, maar altijd verdedigend. Wij hoeven niet gebied op de Satan te veroveren, zoals sommigen blijkbaar nog steeds denken. Maar, ja precies, daar doelde ik dus op. Nee, de doornbos komt pas in het volgende hoofdstuk in Richteren. Hè? Ja, dat is hoofdstuk 9, daar hadden we het nog niet over. Nee, de bedoeling is niet dat wij het vijandelijk terrein veroveren, maar de bedoeling is dat wij blijven staan op de plaats waarin Christus ons gesteld heeft. Wij zijn niet geroepen in de eerste plaats tot een strijd om de wereld te verbeteren of wat dan ook. Of de gemeente dan wel de buurvrouw. Helemaal niet. Integendeel, de bedoeling is dat de strijd gestreden is en dat de Heer ons een plaats gegeven heeft in vrijheid. Hier, dit is je plek. Sta in de genade. En dan komen er anderen die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Die proberen jou eruit te krijgen. En dan is de bedoeling dat we met behulp van de wapenrusting, die God ons geeft, blijven staan. Er komen pijlen aan en die worden tegengehouden met schild of met het borstschild of met de hel. Ik noem maar even wat, maar dat soort dingen. En dan wordt het als een echte strijd, een militaristische strijd, wordt het beschreven in Efeze 6. Maar hier wordt het op typologische wijze beschreven in Richteren. En daar gaat het met de kruiken worden stuk geslagen, de fakkel gaat omhoog en de bezuin wordt geblazen. Want het blazen van de bezuin is niks anders dan al zo zegt de Heer. Of heb gij niet gelezen in de schriften, dat is het woord des Heren. En daarmee wordt de vijand op de vlucht gejaagd. Vraagt u maar aan de Heer zelf. Toen de vijand hem rechtstreeks benaderde, was het voldoende dat hij zei, maar er staat geschreven, en dan had je de bezuin dus. En weg was de tegenstander. Dat is het verhaal. En dan hebben we de andere kant, maar dat is bijna hetzelfde, dat is eigenlijk hetzelfde. Hebben we de fakkel, maar dat is ook een beeld van het licht. En dus een beeld van eveneens het woord van God. En u weet dat alle ongedierte op de loop gaat, hè? Voor vuur, nou niet voor licht, want zo moest ik het niet zeggen, maar wel voor vuur in elk geval. Hoe dat ook zij, het is voldoende in ieder geval hier om de vijand af te schrikken. Het woord dus, zowel de fakkel als de bazuin beeld dat uit. En aan de andere kant is het zo dat de kruiken die we bij ons hebben, die moeten kapot. Want zolang de kruik heel is, is er geen overwinning. Nee, ik bedoel gewoon, de oude mens moet verbroken zijn, moet weg zijn. Wij moeten weten, gestorven en begraven te zijn met Christus. Dat bedoel ik. Ik bedoel dus niet letterlijk, nu in de eerste plaats, maar ik bedoel het echt nog steeds overdrachtelijk. Dat we verlost zijn van de oude mens, daar ook niet mee rekenen. En als iemand ons dus aanvalt vanwege onze aarde kruip, zeggen we, oh, de dingen zijn kapot. Dat is ook een lied van. Hè? Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar. Dat is hetzelfde als nee, hè? Dat weet u, hè? Een subtiele manier om nee te zeggen. Is ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Het is al weg. Het is weggedaan. Wij hebben de verlossing. Wij hebben namelijk de vergeving der misdaden. God heeft die oude mens weggedaan en gekruisigd. En dan zeg je juridisch. En dan zeg je ja, gelukkig wel. Ja, juridisch. Maar daar gaat het toch om? We hebben het over het recht. Nou, juridisch is het al gebeurd. En de kruik is dus stuk. Daarop zijn wij dus niet meer te pakken. Op die oude mens, zal ik maar zeggen. Als het goed is. Tenzij natuurlijk die kruik nog heel is. Zijn we zuinig op mooie kruik, leuk om mee te nemen, souvenir, enzovoort. Maar dat werkt dus niet. Die moet wel kapot. Bovendien, als je het nou helemaal goed vertelt, dan is het zo dat de kruik kapot moet, omdat de fakkel eruit moet. Omdat het licht daarin zat en het licht doet zijn werk pas als de kruik gebroken is. Dus dat is eigenlijk het verhaal van het nieuwe leven in Christus. En u ziet, het is nieuwtestamentische waarheid hoor. En dus wordt het geïllustreerd in het Oude Testament, in een beeld wat niemand kan misverstaan, want dit is wel erg eenvoudig. Een aardekruik als beeld van de mens, dat is zo eenvoudig, dat zelfs Jan Luiken dat wel weet, geloof ik. Hè? Was het niet zo? Nou goed. Dan staat er vervolgens, zij stonden, vers 21, zij stonden ieder in zijn plaats rondom een leger. Toen verliep het ganse leger, dat wil zeggen verlopen is weglopen. Het ganse leger der Midianieten liep weg en zij schreeuwden en vluchten. Dat is mooi gezegd, want dat betekent dat ze al schreeuwende vluchten, met twee T's, hè? Zo gaat dat meestal. Zij waren op een of andere wijze bang en verdwenen, want de Heer had hen bang gemaakt. En dan staat er, als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heer het zwaard des een tegen de andere. Daar heb je het al. We hebben het er straks nog wel over. Straks, dat wordt vandaag niet meer. Maar we hebben het er nog wel over. Maar daarna komen een heleboel andere richtingen zo. En als daar zijn, hoe heet het ook alweer? Sekten en stromingen en niet-christelijke godsdiensten en dat soort dingen meer. Die zijn allemaal vijanden van het christendom. Bestrijden het christendom ook, maar daarom zijn ze het onderling niet eens.
Wij zijn vrome broeders, zei de Jood.
Ja, wij zijn vrome broeders, zei ze. Maar het viel tegen, hè? Ja, dat was zo, die broers van Jozef. Maar hoe dat ook zij, laat ik me een eenvoudig voorbeeld geven. Ik geloof bijvoorbeeld, dat is wat ik geloof, dat heb ik niet uit de Bijbel, maar geloof daarbuiten even. Hè. Ik geloof dat bijvoorbeeld het Mohammedanisme regelrecht werd ingegeven door demonen. Rechtstreeks. Mohammed heeft een engel gezien. Ik heb niet de minste twijfel dat er ooit iemand was die Mohammed heette. En die iets met bovennatuurlijke dingen te maken had. En dus ook met geesten. Maar dat het een engel geweest was, dat kan ook nog wel. Maar dan in ieder geval niet van God. Hè? Nou goed. En waarom zou dat allemaal zo geweest zijn, zo ongeveer dan? Waarom zou dat geweest zijn? Eenvoudig om het christendom te bestrijden. En niet zodra het christendom bestond, ik bedoel in de Bijbelse zin van het woord, uiteraard, toen kwam ook het Mohammedanisme opzetten. Als alternatief. Want het christendom wordt beschouwd als een religie die min of meer uit de Bijbel, maar min of meer uit het Jodendom is voortgekomen. Maar dat is het Mohammedanisme ook. En haalt ook de Bijbel en de Bijbelse profeten aan. En waarom doet het dat? Om de mens voor een keus te plaatsen, zodat als hij niet Joods wil zijn, maar toch bij de Bijbel wil blijven, kan hij zich aansluiten bij het christendom, maar ook bij het Mohammedanisme. Dat is de bedoeling, dat is een afleidingsmanoeuvre. Maar dat is er maar één. Want er zijn nog heel wat meer godsdiensten, die op precies dezelfde wijze als het Mohammedanisme tot stand zijn gekomen. In de eerste plaats natuurlijk ook een Oosterse godsdiensten, die ongetwijfeld gewoon ingegeven zijn door demonen, geïnspireerd zijn door boze spirit, zal ik dan maar zeggen, boze geesten, dat is een duidelijke zaak. Wel, ze horen allemaal bij het kamp van Satan, maar die is in zichzelf verdeeld. En een heel mooi voorbeeld vind ik nog altijd dat van de Mormonen. Ik hoop niet dat u me dat nou weer kwalijk neemt, maar bij de Mormonen heb je net zo'n verhaal. Dat was dus een meneer, Joseph Smith, of zo geloof ik, hè. Maar goed, die zal dan een engel gezien hebben en die heeft hem dan gouden platen vertoond. En niemand weet waar die dingen gebleven zijn. Hè? Maar zijn eens weg. Goud is onvergankelijk, zeggen we, maar die dingen zijn weg. Maar goed, hè? En dat is een mooi verhaal. En er zal wel zoiets geweest zijn, hoor. Maar als er een bedrieger was, was het nog niet eens Jozef Smith, denk ik. Maar was het die figuur die hem daarin geleid heeft. Het staat dicht bij de Bijbel allemaal wat hij gepredikt heeft vervolgens. Maar het is al leeft toch ten doel om ons van God af te trekken. En van de Heer Jezus Christus af te trekken, daar gaat het om. En u ziet dat de tegenstander dus verdeeld is. En dan heb ik het nog niet eens over dingen die helemaal niet met religie te maken hebben. Of althans niet geacht worden met religie te maken te hebben. Als bijvoorbeeld het communisme, ik noem maar wat, atheïsme feitelijk natuurlijk, hè, enzovoorts. Maar precies hetzelfde hoort bij het Rijk van Satan, de ontkenning van God. En dus gericht tegen God. Maar niettemin is het Rijk van Satan dus in zichzelf verdeeld. En dat is wat de Heer daarover zei. En hij zei, een Rijk wat in zichzelf verdeeld is, gaat ten gronde. En noem eens een Rijk wat in zichzelf verdeeld is. Nou, Midian uiteraard. Twist. Midian is in zichzelf verdeeld. En niet alleen Midian, maar vele andere vijanden van Israël gebeurt precies hetzelfde. Er wordt een strijd gestreden, ze vergeten hun vijand, ze keren zich tegen elkaar en het is gebeurd. Nou, en neemt u nou dat maar rustig van mij aan, en trouwens van het woord ook, als het één keer zo ver is en als de strijd echt losbreekt, zijn wij weg en dan in de wereld vermoorden ze elkaar. Daar komt het ongeveer op neer. Dat is wat te eenvoudig gezegd, dat weet ik wel, maar daar komt het zo ongeveer op neer. Wij staan daar buiten. Midian vernietigt zichzelf, in ieder geval zolang wij de kruik kapot hebben en de fakkel omhoog en de bezuin in de mond. Hè? Dat is het. Goed, nou dan kunnen we nu weer verder. De tegenstander schreeuwt, inderdaad, en vlucht. Luidkeels, dat wel, maar ze kunnen niet op tegen het geluid van de bazuin, tegen de stem des Heren. En als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heer het zwaard des een tegen de andere, en dat in het ganse leger, en het leger vluchtte tot Bet-Sitta toe naar Tsereda, tot aan de grens van Abel-Mohola boven Tabat. Alsjeblieft krijgen we enige moeilijke namen die nauwelijks elders in de Bijbel voorkomen. Het eerste is makkelijk, Bet-Sitta is eigenlijk hetzelfde als Bet-Sittim, want Sittim is dan meervoud van Sitta. En Sittim kennen we hopelijk allemaal, want dat is dat hout, die boom, het hout waarvan de eerste beginselen, zal ik dan maar zeggen, van de tabernakel gebouwd werden. Het werd gemaakt van Sittimhout, waarna het in het algemeen overtrokken werd met goud. Hetzelfde verhaal. Sittim is namelijk, hangt namelijk samen met Satan. Dat komt van dezelfde wortel. Satan, de tegenstander. En dat hout, dat Sittimhout, is dus hout wat hoort tot de tegenstander. Het is eigenlijk gewoon de natuurlijke mens die deel uitmaakt van het Rijk van Satan. Hij wordt gekapt, de boom wordt gekapt. En het hout van de boom wordt bewerkt tot keurige berderen, want het is weet ik ook niet, maar, maar tot berderen en daarvan wordt bijvoorbeeld de tabernakel in elkaar gezet. Netjes ieder op zijn plaats in het rond, al die berderen naast elkaar en verbonden door roeden en ringen en richelen, maar dat leggen we een andere keer wel weer eens uit. Hè. Maar dat is dat zit daar, heeft dus te maken met de tegenstander, met de oude mens. Hè. Normaal gesproken wordt van het zit in hout de tempel gemaakt. Maar dat is een beeld van wedergeboorte. Het zit in hout, wordt gekapt, maar het wordt overtrokken met goud en bewerkt en dat soort dingen meer. Dat is hier uiteraard niet het geval. Dit is gewoon sitta, sittim. En bed betekent huis, zodat bed sitta rustig vertaald kan worden met het huis van de tegenstander. Dit wordt niet gekapt en verwerkt immers. Dit blijft gewoon sitta of satan of sittim. Maar in ieder geval het huis van de tegenstander. Daarheen vlucht Midian. In ieder geval in die richting. Naar de plaats waar ze thuis horen. Dat kan ook niet anders, want in Israël horen ze niet thuis. Daardoor waaruit werden ze verdreven. En dus vluchten ze naar het huis van de tegenstander van de tegenstander. En dan staat er, ze vluchten tot Bet-Sitta toe naar Tseredat. Weer een naam die we ook verder niet kennen. De betekenis van de naam is ook wat twijfelachtig. Maar voor zover ik weet betekent het verkoeling. En verkoeling heeft altijd te maken met dat de strijd ophoudt. Hitte van de strijd, hitte van de toorn en verkoeling is dan dat het afloopt. Zodat deze midden niet hier verdreven worden naar en dan daar houdt die strijd op. Daar koelen ze af dus, zou je kunnen zeggen. Maar meer kan ik er ook niet over vertellen, want daar is het te onduidelijk voor. Omdat de naam alleen maar hier voorkomt. Dan hebben we tot aan de grens van Abel Mehola. Tot aan Abel Mehola, dat heet... Abel betekent eigenlijk letterlijk leegte. Ijdelheid. U weet wel, ijdelheid der ijdelheid. Het is alles ijdelheid, dat is allemaal Abel. Abel is leegheid. Abel is dus ijdel. En Abels leven was ook ijdel. Hij was hier, hij heeft geofferd en hij verdween. En verder kunnen we niks over hem vertellen. Dat is Abel, leegte. En daarom wordt het ook vertaald met weide. Want als de plaatsnaam wordt, Abel, Abel zus en zo, dan zegt men dan is het de vlakte of een weide van, betekent gewoon een lege plaats. En dat klopt ook, dit is Abel Mehola, dat betekent de weide of de plaats, de leegte van de dans. De plaats dus waar gedanst wordt, daar gaan ze naartoe. Alleen, daar kom ik niks verder mee, want of die lui daar nou gaan springen en dansen omdat ze de dans ontvlucht zijn, de dans ontsprongen zijn, of dat, het nou dat ze alleen maar tot daar komen omdat verderop daar gedanst zou moeten worden door de overwinnaars, dat weet ik allemaal niet, dus ik kan er verder niks over vertellen. Ik weet het niet. Abel Mehola komt trouwens wel vaker in de Bijbel voor, ook in positieve betekenis. Maar ik kan er verder niks van vertellen. En hetzelfde geldt voor Tabat, want Tabat betekent landstreek, zegt de een. Beroemd of berucht, zegt de ander. En daarna zeg ik, nou dan weet ik het niet. Ik weet het echt niet. Dus een schone taak weggelegd voor de Hebreeërs, die ons altijd bekritiseren, maar die bij gelegenheid het zelf ook af laten weten. Hè? Die het ook niet weten. Ik weet het dus ook niet. Maar Bet-Sitta is duidelijk, het huis namelijk van de tegenstander, het huis waar hij feitelijk thuis hoort. Daar gaat hij naartoe. Althans aanvankelijk. En dan staat er vers 23, toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen, dus meer dan die 300, hè. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen, daarna dus, uit Naftali en uit Azer en uit gans Manasse, stammen die we al eerder genoemd hebben, alleen de stam van Zebulon is er niet bij. En als je me vraagt waarom, dan moet ik zeggen, nou, dat weet ik echt niet. Ik weet niet waarom hij er niet bij is. Maar er is er niet bij, wordt niet genoemd. Want het was eerder Naftali, Azer, Zebulon en Manasse. Hè? Dat waren die vier stammen. Nou, Zebulon er niet bij, maar ik weet echt niet waarom. Het is trouwens zo, en ieder die de Bijbel leest kan dat constateren, dat Naftali en Zebulon gewoonlijk in één adem genoemd worden als behorend bij elkaar. Dus ik heb ook niet zoveel moeite om te denken, er staat Naftali, zal Zebulon dan wel bij zijn. Maar, want zo praat je ook over Benjamin. Hè? Er staat Juda, dan is Benjamin daar ook bij. Hm? Ja, zal ik er nog eens een noemen? Je hebt het over Efraïm, dan is Dan er ook bij. Die is moeilijker. Want het punt is dat Efraïm ergens niet was, toen was Dan er dus ook niet. Maar goed, die bewaren we weer. Hè? Dan gaan we weer verder. Die mannen werden samengeroepen van namen van stammen die we eerder al gezien hebben. En zij jaagden de Midianieten achterna. Ook zond Gideon boden in het ganse gebergte van Efraïm. En dat is interessant, want Gideon was van Manasse en de hele stam van Manasse was er al bij betrokken. Het is ook opmerkelijk omdat de stam van Manasse in twee verschillende gebieden woonde. Was gesplitst. Hè? Maar de hele stam van Manasse was al in betrokken. Maar Manasse was de broer van Efraïm. Beide waren zonen van Jozef. En nu is hier Gideon, de man van Manasse, die ook boden stuurt naar Efraïm, zeggende, kom af de Midianieten tegemoet. Dus de Efraïmieten worden er ook in betrokken. En beneemt hun lieden de wateren tot aan Bet-Bara, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Efraïm bijeengeroepen en zij benamen hun de wateren tot aan Bet-Bara en de Jordaan. Niet te verwarren met Bet-Abara in Johannes 1 vers 28, want dat staat daar helemaal niet in Johannes 1 vers 28. Wel in de Statenvertaling, maar niet in de grondtekst. Dus dit Bet-Bara, dat komt dan hiervoor en het zal wel betekenen het huis van het overzetveer of zoiets. Want Bara heeft iets te maken met met het overzetten. Maar hoe dat ook zij, Efraïm wordt geroepen, wordt gemobiliseerd zou je kunnen zeggen, om de Midianieten de weg af te snijden. Zodat ze niet in die richting zouden kunnen vluchten, maar alleen nog maar in die andere richting. Dat is de bedoeling. Zodat eigenlijk van twee richtingen waarin ze zouden kunnen vluchten, neemt Manasse de ene plaats in en Efraïm de andere. De kant van Efraïm kunnen ze niet op, want daar staat Efraïm. De kant van Manasse staat Manasse. Dat is de gedachte. Dus beide zonen van Jozef worden hierin betrokken. En onthoud dan dat zowel Efraïm als Manasse natuurlijk betrokken waren in dat principe van wie heeft eigenlijk het eerste geboorterecht. Hier maakt het niks uit. Hier zijn ze namelijk allebei bij betrokken. Eerst Manasse en dan ook Efraïm. Maar je moet eens kijken hoe het gaat. Het was eerst Manasse en Efraïm, hè? Dat is eerst Gideon en de stam van Manasse. En nu pas wordt Efraïm erin betrokken. Dan gaan we verder. Want er staat er, vers 25. En zij, dat zijn de mannen van Efraïm. Zij vingen twee vorsten der Midianieten. Ze gingen naar de Jordaan. En zij vingen daar twee grote vissen. Namelijk Oreb en Zeeb. En zij doden Oreb op de rotssteen Oreb. Waaruit je maar mag afleiden dat sindsdien die rotssteen zo genoemd wordt, uiteraard. Hè? De rotssteen die later Oreb genoemd werd. En Zeeb doden zij in de perskuip die dus later Zeeb genoemd werd. De namen bestaan dus nog op het moment dat dit geschreven werd. En zij vervolgden de Midianieten en ze brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over de Jordaan. Zoals de lugubere gewoonte in de oude tijd nou eenmaal was. En soms nog wel. Als bewijs van dat men die koningen verslagen heeft, nemen de hoofden mee, zodat duidelijk is. Manasse en Gideon dus, maar Manasse en Gideon waren degene die eigenlijk de overwinning op de Midianieten hadden behaald. Want ze gingen al toen op de vlucht. Toen wordt Efraïm in betrokken en nou blijkt dat niet Manasse, maar Efraïm de twee koningen van de Midianieten vangt. En daar krijgen ze prompt enige oneenigheid over, want er staat er, vers 8 vers 1, toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem, wat stuk is dit, want het was kennelijk ook toen een modewoord, wat stuk is dit, dat gij ons gedaan hebt, het was een stuk concurrentie denk ik, hè? Een stuk haat en nijd komen we hier tegen, wat stuk is dit, dat gij ons gedaan hebt en dat gij ons niet riept, toen gij heen toogt om te strijden tegen de Midianieten, en zij twisten, Midian, zij twisten, Midian, zij twisten sterk met hem. Dat wil zeggen, Efraïm niet, twisten sterk met Manasse. Ze gaan nou dingen doen die normaal alleen in Midian gebeuren. Met elkaar twisten. Ze krijgen er oneenigheid over. Maar dat hij antwoordt, dus Gideon namens Manasse antwoordt en zegt in vers 2, wat heb ik nu gedaan gelijk gij lieden? De gedachte is dat Gideon zegt, vergelijk nou eens wat wij gedaan hebben. Wat heb ik gedaan en vergelijk dat eens met wat jullie gedaan hebben, Efraïm. En hij zegt, zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoogst van Abiezer? Waarbij de wijnoogst beschouwd wordt als een beeld van het op de vlucht jagen van de Midianieten door Gideon, de zoon van Joas, de Abiezeriet. Dus hij verzorgde de oogst, de Midianieten werden op de vlucht gejaagd. Maar u weet hoe dat gaat in die warme landen. Je kunt oosten, maar het is zo mooi weer en zulke goede. Dat komt in hetzelfde jaar nog een naoost, wat kleiner, maar die komt. En de naoost schrijft Gideon uit Manasse nu toe aan Efraïm. En hij zegt, zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoost van mij, van Gideon, van Manasse, van Abiezer? Want wat was die nalezing dan? Wel, zij vingen die twee koningen. Dus Gideon zei, wat wil je nou, hoezo dat we je niet geroepen hebben? Je hebt het beste gedaan wat je kon doen. Je hebt die twee koningen van de Midianieten gevangen. Ja, toen drong het tot hen door. Dus, en toen staat er dat zij, toen stilden ze een beetje. Maar ze hadden er wat ruzie over. Maar ziet u wat hier gebeurt? Het is Manasse in de gedaante van Gideon die het initiatief neemt. En dan is Efraïm erbij en dan zegt Manasse zegt tegen Efraïm, van maar jullie hebben toch het beste? Jullie hebben die hoofden toch? En ziet u dat zelfs hier dus sprake is van de omwisseling van wie eigenlijk de eerste is? Want toen Midian verslagen moest worden was het Manasse, maar toen de koningen van Midian verslagen moesten worden was het Efraïm die het eerste was. Ziet u, weer hetzelfde verhaal van de omwisseling, eigenlijk gewoon de omwisseling van niet alleen van het eerste geboorterecht, maar de omwisseling ook van oude en nieuwe schepping. Want als je ik weet niet of je dat zo gauw kunt volgen, maar als je erop ingaat, is die verwisseling van het eerste geboorterecht precies hetzelfde als het principe van wedergeboorte. Namelijk, de eerste gaat voorbij, de tweede neemt die plaats in. Zo is hier ook. Manasse was er, maar Efraïm neemt die plaats in, want Efraïm verovert, of doodt althans, deze beide koningen. Onder de naam Oreb en Zeeb. Ik denk altijd, ze net verhalen uit stripfiguren onder zulke namen. Oreb en Zeeb. Maar ze kunnen dat ook niet helpen. Even op de namen ingaan. Oreb betekent zoveel als, dat kan op verschillende manieren vertaald worden. Maar het spreekt, betekent zoveel ook als honger. Oreb komt van raap. Dat is honger. Het is ook het woord Oreb, Arab. Arabier, maar ook het woord raap is hetzelfde als raaf. En dat spreekt ook over de dood. Dat heeft met Eref ergens in de verte ook wat te maken. Dat is ook dood, want dat is de avond, de duisternis. En zo zijn er nog enige uitdrukkingen die daar verband mee houden. En het komt omdat dat Oreb of Arab spreekt over dat dingen gelijk gemaakt worden. Dingen bij elkaar komen en vlak gemaakt worden. Daar verheft zich niks, er is niks boven, er is niks onder. Ik bedoel zo, dat is eigenlijk in het Frans heet dat égalité, hè? Fraternité en wat was het ook weer? Liberté. Dan geef mij mijn koffie. Maar goed, ik bedoel gewoon even op een plechtige manier te zeggen dat die principes van alles vlak, dat zijn die van Dr. Anders Jeden UTB, die we allemaal zo goed kennen, weet u wel. Die dingen van wie zijn kop uitsteekt, die is hem kwijt, enzovoorts. Alles hetzelfde, allemaal gelijk, enzovoorts. En als alles hetzelfde is, als alles gelijk is, hoeven we elkaar niet meer ontmoeten, hoeven we elkaar niet meer de hand te geven, kunnen we van elkaar niks leren, hoeven we elkaar ook niks te vergeven, dan is er geen wet meer, dan is er geen genade meer, dan is er geen God meer, want die is gelijk aan ons. Of wij zijn gelijk aan hem, want dat is geloof ik officieel de theorie, als ik het goed begrepen heb. Maar die vlakte is niks anders dan de dood zelf. En dat is de betekenis van dit woord. Arab is vlak eigenlijk. Alles glad gemaakt, maar daarvan afgeleid is de betekenis van dood en van honger enzovoorts. Nou, dat is dus Oreb. Het zal duidelijk zijn dat het wat met raven en dus met kraaien en zo te maken heeft, maar net zo goed ook iets met Arabië en Arabieren in hun relatie tot Israël. Nou goed, want deze naam van Arab en van Arabië, die wordt hier al gedragen door een der koningen van de Midianieten. Zodat het vermoedelijk zo is dat de term Arabier eigenlijk betekent afstammeling van of onderdaan van Oreb. En dus toch Midianieten. Maar dat hadden we altijd al gedacht. Dus we gaan weer verder. Komen we bij Zeeb, dat is makkelijk. Zeeb betekent wolf. En de wolf, dat is duidelijk, dat is dat beest wat de schapen nazit. Hè? De schapen dood. Degene die horen tot de kudde worden gedood door de wolf. Goed, dat is dan duidelijk. Het zijn dus duidelijke vijanden van Israël. En ze worden gedood. En het opmerkelijke is dat deze namen later worden aangehaald in Psalm 83, vers 12. Dus staat verder niks bij, hoor. Maar ze worden genoemd. In die verse vind je namelijk een opsomming van allerlei vijanden van Israël die door God vernietigd werden. Waaronder deze beide koningen, Oreb en Zeeb. En bovendien vinden we iets dergelijks ook terug in Jesaja 10 vers 26. Waar ook verwezen wordt naar deze beide koningen die gedood werden door de Efraïmieten nadat ze door Gideon tot de strijd geroepen waren. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Want in Richter 8 vers 3 wordt wel geëindigd met toen liet hun toorn van hem af als hij dit woord sprak. En dat betekent dan dat dus dat conflict tussen Manasse en Efraïm was bijgelegd. Ze waren weer één en zo hoort het ook. Ze waren samen weer. Nou, wat zijn ze samen? Als je nou Efraïm en Manasse bij elkaar optelt, wat heb je dan? Heel goed, dan heb je gewoon weer Jozef. Hè? Dat is een typologie, hè? Goed. Nou, dus dat probleem was de wereld uit. Maar er was nog een ander probleem. Er waren namelijk niet twee koningen van Midian, maar er waren nog twee koningen van Midian. En die worden ook in Psalm 83 vers 12 genoemd. Maar ook hier in hoofdstuk 8 vers 5. Want ik lees maar even door in vers 4. Er staat, als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan. Want tot daar hadden die Efraïmieten de Midianieten tegengehouden, voor zover mogelijk. Toen ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren, zijn de moede, nochtans vervolgende. Dat betekent gewoon, hoewel zij moe waren, gingen ze toch verder met het vervolgen van de nog overgebleven Midianieten. En hij zeide tot de lieden van Sukkot, geef toch enige bollen broods aan het volk dat mijn voetstappen volgt, want zij zijn moede. Want ik jaag Zeba en Salmuna, de koningen der Midianieten na. Er waren namelijk nog twee koningen der Midianieten en die waren nog op de loop. Zodat het verhaal van de Midianieten zich nu splitst. Twee koningen worden gepakt door de Efraïmieten. Maar nu gaat het verhaal verder, want er zijn nog twee andere koningen. Die worden uiteindelijk ook inderdaad gegrepen door de afstammelingen van Manasse. Het is dus duidelijk een verschillend verhaal. Hoe sterk het ook overeenkomt. Want Manasse en Efraïm, ik zeg het al, dat maakt eigenlijk geen verschil. En twee koningen der Midianieten, nou ja, dat maakt eigenlijk ook geen verschil. En ze worden nagezeten, ze worden gevangen, dat maakt ook geen verschil. En toch is er een verschil. En het wordt uitgedrukt in de namen die hier ook gebruikt worden. Laat ik maar vooraan beginnen dan. We hebben eerst... Wie was het? Zeba, eigenlijk Zebach. Dat betekent slachting. In de boeken staat dikwijls offer, maar dat is het niet. Het is een slachting. Dat lijkt op een offer, maar een slachting is lang niet altijd een offer. Een slachting wil gewoon zeggen dat dood en verderf gezaaid wordt. Dat is nog niet hetzelfde als een offer. Dus het is een slachting. Er wordt veel geslacht dus. En misschien zelfs wel geofferd. Dat zou best kunnen, maar het is in eerste plaats alleen maar dood. En de andere naam, die van Tsalmuna, die ook in andere varianten in de Bijbel voorkomt, die naam betekent, en daar is men wat, doet men wat moeilijk over, want het betekent eigenlijk dat de schaduw wordt tegengehouden. En dat is moeilijk, want de schaduw kun je niet tegenhouden. Je kunt licht tegenhouden, dan krijg je een schaduw. Hoe hou je nou een schaduw tegen? Maar het puntje is gewoon dat tegenhouden kan ook opgevat worden als ontkennen, iets wegdoen, iets verwijderen. En dus de schaduw wordt ontkend, de schaduw wordt verwijderd. En dat is de letterlijke vertaling van de naam Tsalmuna. Want Tsal is schaduw en Mana betekent dan zoveel als tegenhouden. De schaduw wordt tegengehouden. En wat betekent dat nou? Laat ik het maar met één vertellen. En dat zal ik dan meteen doen aan de hand van Hebreeën 10. Want dat is het makkelijkste. Hebreeën 10, vers 1. Want in Hebreeën 10, vers 1 staat... Want de wet, hebbende... Een schaduw der toekomende goederen. Let wel, de wet is licht. Dat staat talloze malen in de Bijbel. Maar licht werpt ook een schaduw. En de wet heeft een schaduw. Een schaduw namelijk van dingen die later zullen komen. Een schaduw van toekomende dingen. Goederen. Oftewel, de wet is het oude verbond en de toekomende goederen is dus het nieuwe verbond. En de wet is dus een schaduw. en heeft dus de contouren van het wiegelverbond. Nou, er staat, de wet hebben een schaduw, het zal, daartoe komen de goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die ze alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Of, als ik de tussenzin weglaat, staat er, want de wet kan met dezelfde offers, hoezo dezelfde offers? Nou, die offers die elk jaar opnieuw gebracht worden, de wet kan met altijd maar het herhalen van die offers, nimmer meer heiligen degene die daar toegaan of naderen, maar toegaan of naderen is een van de woorden voor een offer. En het punt is dus dat hier gewoon staat dat al die offers die steeds opnieuw in het Oude Testament gebracht werden, het was dus een hele slachting, Zebach, we zijn de slachting, hè? Al die offers konden de mensen niet heiligen. Waarom waren ze er dan? Omdat ze een schaduw zijn van toekomende goederen. En als je weigert te zien dat deze offers, deze slachting dus, als je weigert te zien dat deze offers een schaduw geven van dingen die later zullen komen, dus kortom, als je die schaduw gewoon niet wil zien, dan hou je alleen een slachting over. Want begrijp je me goed, als je niet ziet dat die offers een uitbeelding zijn van het offer wat later eenmaal, niet steeds opnieuw, maar eenmaal gebracht zal worden door de Heer Jezus Christus, hè, als je dat weigert te zien, hou je gewoon een slagplaats over. Niks anders dan dat, waar een heleboel bloed vloeit en dat is een slachting en dat is Zebach. Waar hebben we het nu dan ineens over? Wel, we hebben het nog steeds over de vijand van de gelovigen, de mens Gods, de vijand van Israël. Die vijand wordt dan niet alleen gevormd door heidenen, door de wereldse principes van buiten Israël, maar ook wordt die gevormd door de wereldse principes voor zover die in Israël gevonden worden. En Israël, in Israël vind je de wet. Maar de wet, het oude verbond, hoort wel degelijk tot de eerste beginselen der wereld. Onder de wet wordt ook verschrikkelijk veel getwist. Mag dit wel en mag dat niet? En alle ruzie die we vinden in de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zijn allemaal ruzie om de wet en om het woord. Maar om de wet, om de toepassing van het oude verbond. Maar het is wel allemaal Midian, twist. En in elk geval is het zo, dat nadat de Midianieten overwonnen zijn en op de vlucht gejaagd zijn, en de kruik gebroken is en de fakkel ontstoken is en de bazuin klinkt, kortom, sinds maar nu, of laat ik anders zeggen, maar nu de Heer is opgestaan, want dat is het, nu vangt het nieuwe leven aan, dat is niet onder de eerste beginselen van de wereld, en dus niet onder de wet, maar onder de genade, onder het nieuwe verbond. En het punt is, dat er nou eenmaal mensen zijn, met name ook Israëlieten, die de schaduw van het oude verbond, schaduw van de eerste beginselen der wereld, tegenhouden of ontkennen, niet willen zien dat het Oude Testament slechts schaduw is van wat later zal komen, en daarom houden zij slechts een slachting over. Niks anders als dat. Nou, dat wordt uitgebeeld in de namen van deze twee koningen. En het blijkt dan ook dat de strijd die hierop verder volgt, is een strijd die tegen de vijand, de Midianieten dus, gestreden wordt, ook nog nadat de Heer is opgestaan, en dus uitdrukkelijk in onze dagen, maar een strijd niet zozeer in verband met de wereld in het algemeen, maar wel een strijd in verband met dingen die bij de wereld horen, want het principe van wet hoort uitdrukkelijk tot de wereld. Het is een hele duidelijke zaak, want die dingen worden natuurlijk ook aangehaald in het Nieuwe Testament. Laat ik maar even verder bladeren, want dit was dan Hebreeën. Maar dan blader ik even naar Colossense. Ik meen dat het Colossense 2 vers 28 was. Inderdaad. Hoor ik hier? Beginnen we even met Colossense 2 vers 8. En dan nemen we daarna vers 20. Dat zei ik toch, Colossense 2, vers 8 en 20. En in vers 8 staat, zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, kortom, naar de eerste beginsel der wereld. Zie dus toe dat niemand u daarheen leidt, naar de eerste beginsel der wereld. Want wij moeten geleid worden naar Christus, dat staat erachter. En in vers 20 staat, indien gij dan met Christus, en met de kruik enzovoort, hè, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, indien de kruik gebroken is, betekent dat, hè? Wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast? Inzettingen namelijk van de wet. Inzettingen van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dit mag niet en daar mag je niet aankomen en dat is gevaarlijk enzovoort. En dan staat er welke dingen alle verderven door het gebruik. Het zijn wetten die na verloop van tijd toch in ieder geval verdwijnen. Maar het punt is, wij zelf zijn al verdwenen. Wij zelf zijn al gestorven. En daarom hebben we met die dingen niets meer te maken. En de strijd waarin wij als gelovigen dikwijls terechtkomen, is een strijd tegen de toepassing op de gelovigen van de wet. Men wil de gelovigen onder de wet plaatsen. Men wil hen verdrijven uit hun positie waarin ze staan, in de genade, zodat zij verachteren van de genade en een positie onder de wet innemen. Dat is een stap die Petrus ook bij gelegenheid een keer gemaakt heeft. Nou, de strijd tegen die toepassing van de wet op de gelovigen, dat is de strijd tegen Zebach en Salmuna. De strijd tegen die slachting, want eerlijk gezegd, als je de wet houdt, als je laat besnijden enzovoort, staat er in Galaten staat dat, dan ben je schuldig de hele wet te houden. En bovendien staat er, als je dat doet, keer je terug naar dingen waarvan je verlost was. En je maakt dus de verlossing in feite ongedaan. Misschien goed om het ook even aan te halen. Maar ik hoop dat je goed beseft dat de strijd van de gelovigen niet alleen is een strijd om zich staande te houden ten overstaan van Midian in de zin van de wereld. Maar wel degelijk ook staande blijven tegen Midian in de zin van de principes van wet en zo. Zoals die ook binnen Israël, dus binnen onder het oude verbond gebruikelijk waren. Wij leven daar niet meer onder. Midian is verslagen. Niet alleen, Oreb en Zeeb. Puur de tegenstanders dus, de dood en de wolf zal ik dan maar zeggen, maar ook wel degelijk die andere Zebach en Salmuna die dus eigenlijk de wet uitbeelden. Ik heb hier gelaten 5 voor me liggen inmiddels waar staat in vers 1, staat dan, ik wist niet eens dat er staat stond, maar inderdaad, ja dat staat, ja, staat dan in de genade, zegt hij in Romeinen 5, vrijheid uiteraard, want dat is een synoniem, hè. Vrijheid, zegt Galaten 5. Kun je goed onthouden, Galaten 5. Hè? Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, Gideon dus. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Want het is juist dat juk van slavernij wat door Gideon afgehouden is, onderuit gehaald is. De veller heeft het onderuit gehaald. En zo is het. Het juk is weg, het juk is verbroken. En dan staat er in vers 3, en ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen, en Christus is u dan ijdel geworden. Dan heb je aan het leven in Christus niks, en dan betekent Christus ook niks voor je. Als je meent dat je zelf je eigen gerechtigheid tot stand moet brengen, dan heb je aan Christus niks, want die wil het voor je doen. Ik zou zeggen, kies dan heden wie gij dienen zult. Ja. Zebach of Salmuna, dat wil zeggen de wet, maar het is eigenlijk Midian, het zijn de eerste beginselen der wereld, of de Heer zelf, uitgebeeld hier in de gedaante van Gideon. En daarmee zijn we dan weer terug in Richteren 8. Daar stond dat Gideon inderdaad nog bezig was deze beide koningen te vervolgen. En dan komt hij onderweg via Succoth en via Pnuel enzovoorts. Maar dat verhaal is te lang om het vanavond nog te vertellen. Dus dat betekent dat we daar morgen nog weer mee verder gaan. Ik had gehoopt ermee klaar te komen, maar nou ja. Morgen dan maar weer, hè.
Mag ik dan wat vragen?
Jazeker.
Zolang we leven in een wereld van schaduwen, hè, want onze wereld is een, als de zon schijnt, dan zien we overal schaduwen. Betekent dat die wereld dus een schaduw is van iets wat nog moet komen? Een beeld is van iets wat nog moet komen.
Ja, ja, kijk.
En dat je dus zolang er schaduwen zijn, je verkeert in iets wat tijdelijk is.
Dat is ook zo.
Dat we naar een toestand waarin er geen schaduwen meer zijn. En dat kan natuurlijk alleen maar wanneer zeg maar, de sol justitiae in het midden staat.
Ja, precies, ja. Ja. De zaak is namelijk dat het oude verbond en het nieuwe verbond ook in de systematiek overeenkomen met de oude schepping en de nieuwe schepping. Dat betekent dat het oude verbond is dus heeft dus te maken met schaduwen, brengt schaduw, geeft schaduwen, opdat wij door de schaduwen ook onderwezen zouden worden. En dat betekent dus ook dat in deze oude zienlijke wereld ook schaduwen zijn overal. Daarentegen, onder het nieuwe verbond maakt schaduw plaats voor het werkelijke licht. Daar is geen schaduw meer, want je kunt echt heus wel buiten schaduw, hoor, als het erover gaat. Je hoeft niet echt per se door schaduwen onderwezen te worden. Trouwens, wij praten over de schaduwen, maar vanuit het licht. Omdat we onder het nieuwe verbond leven. Dat is in de zienlijke wereld echter niet mogelijk. Vandaar dat we praten over geestelijke dingen. In de zienlijke wereld hebben we nog te maken met de oude wereld van schaduwen. Maar de nieuwe schepping is inderdaad ook letterlijk een wereld zonder schaduwen. Zo wordt die namelijk beschreven. In ieder geval in de laatste hoofdstukken van de Bijbel, Openbaring dus, waar gezegd wordt dat de materie waaruit die nieuwe schepping bestaat doorluchtig is. Dat betekent dat het licht, niet de lucht, maar het licht erdoor gaat. Dat wil zeggen dus dat goud bijvoorbeeld is als glas, staat er. Dat is wel goud, maar het licht gaat er doorheen. Ja, dat nou kan, dat doet er nou verder niet toe, maar gaat ook wat er staat. En zo zijn er natuurlijk ook stenen waar licht doorgaat. Daar denken wij niet aan, maar het is wel zo. Er zijn stenen waar licht doorgaat, wij noemen dat dan edelstenen of halfedelstenen. En zo, dat zijn ook gewoon stenen hoor, maar ze hebben een bepaalde structuur. Maar in de toekomst, in die nieuwe schepping, zijn alle stenen edelstenen. Of beter, dan zijn alle stenen veredeld. Het zijn toch dezelfde stenen, maar ze zijn wedergeboren, dus zijn toch weer andere stenen. Ze zien er in ieder geval anders uit. Maar het aardige daarvan is dat de kei van Amersfoort, zal ik maar zeggen, als de zon er een beetje schuin op staat, werpt hij een schaduwtje. Ja, maar in een nieuwe schepping, als het ding dan nog staat in de nieuwe schepping, dan werpt hij geen schaduw, maar dan kan je hooguit een kleurenpatroon op de grond eronder. Want het licht gaat er doorheen. Dus het is inderdaad juist dat in een wereld waar schaduwen zijn, leven dus kennelijk, blijkbaar, hè, in een vergankelijke wereld, die nog voorbij gaat, waarin de dood werkt, want schaduw is niet licht, schaduw is duisternis. Hè? En duisternis is dood, en dus gaat het voorbij. En in een nieuwe schepping is licht, en licht is leven, en dus is een nieuwe schepping inderdaad ook letterlijk geen geen schaduw meer. Het komt inderdaad precies overeen. En de moeilijkheid van onze situatie is dat wij vandaag de dag leven in een oude schepping, ook lichamelijk. Wij zien een oude schepping, maar we leven in een nieuwe. Dat wil zeggen, we leven in een wereld van schaduwen, maar wij wandelen in het licht. Dat is ongeveer de gedachte. Vandaar dat we altijd in een situatie van strijd verkeren ten opzichte van de wereld om ons heen. Maar ook, aan de andere kant, getuigt de wereld om ons heen van de dingen die in de toekomst openbaar zullen worden, maar die we nu, ook nu al in Christus hebben ontvangen. Zodat de functie van de wet dezelfde is als de functie van deze oude schepping. We kijken ernaar en we laten er ons door onderwijzen. Dat is ongeveer het beeld. Dus het gaat dus heel ver. Ja. Dat was het. Nog meer? Nog meer? Dat was Jozua, hè? Daar ging. Ja, maar de gedachte daar is niet dat het licht wordt tegengehouden, maar dat de schaduw wordt tegengehouden, maar de gedachte is dat het licht stopt. Dus vorige zomer op de conferentie in Duitsland, geloof ik, hebben we het daar onder andere over gehad. Nou, blijkt namelijk dat tijdens de strijd de zon ineens stilstaat. In de dagen van Jozua. En de betekenis daarvan is heel gemakkelijk. Ik heb het toen ook uitgelegd. Het betekent dat die situatie van toen, waarin niet alleen de zon stilstaat, maar waarin dus ook de zonnewijzer en dus de tijd stilstaat, en dus ook de schaduw op de zonnewijzer stilstaat, is een uitbeelding van de tijd waarin wij leven, waarin strikt genomen de ontwikkeling van Gods heilsplan geen voortgang maakt. De klok staat stil, de tijd staat stil, pas in de toekomst gaat het verder waar het gebleven is. Zodat de strijd die Jozua voerde in die dagen een uitbeelding is van de strijd in onze dagen. Was het niet tegen de Amorieten? Nou, ik weet het niet meer. Dat zoeken we nog eens een keer op. Hè? Maar verder is zo, schaduw is er, omdat er licht is, maar schaduw is duisternis. Zodat de wet is licht, dat is inderdaad waar, maar hij geeft ook schaduwen en duisternis. Zo is het in een oude schepping. Maar wij ontvangen het woord van God nadat wij een nieuwe schepping geworden zijn. Want sinds wij dat geworden zijn, openen wij de beschrift en bestuderen dat. En het blijkt allemaal licht te zijn, wij kennen geen schaduw meer. Wij blijven in het licht, wij wandelen in het licht en zo staat het ook letterlijk. Niet alleen in glorieklokken, maar ook in 1 Johannes 1. Juist. Wij zullen hem daarvoor danken. Mag ik misschien vragen of iemand uit u met ons de Heer wil danken?
Ja, dank u Vader voor dat licht waar u ons gebracht heeft. Dank u dat we de duisternis hebben verlaten. En dat ons natuurlijk hart door u verlicht is geworden. En dat onze aardekruik gebroken is. Dank u dat we deel hebben gekregen door geloof aan dat leven van Christus. Dank u dat we door het licht wat hij ons gaf ook een visie hebben voor de toekomst. Dat we met elkaar ook vandaag weer daarvan mochten genieten. Ons mochten voeden met deze vaste spijs die nooit verveelt. Een goddelijke menukaart waar tot in lengte vandaag à la carte heerlijk van valt te genieten. Dank u dat we dat ook vandaag weer mochten doen. En Heer, geef dat datgene wat we leren, Heer, ons en ons tot nut zal strekken. En dat we daardoor wellicht ook bruikbaarder voor u zullen zijn. Amen.